En ik wil een tekst met jullie noemen. Dat is Psalm 34, vers 9. Proeven geniet de goedheid van de Heer. Oude tekst is smaak te zien dat de Heer goed is. En de uitleg die je bij die tekst moet geven is dat je moet kauwen en herkauwen. Dat het helemaal niet verkeerd is om iets twee keer te horen en achter elkaar. Want dat ga ik namelijk doen. Ik ga gewoon zowat de hele preek van vorige week nog een keer halen. En dat doe ik met opzet. Kauwen en herkauwen is goed. Voordat je het weet zitten jullie in diensten en luisteren naar iets en je zegt dat was goed. En twee weken later zeg je, waar ging het eigenlijk ook over? En dat is een patroon wat we in het leven makkelijk op kunnen pakken, omdat er weinig verplichting aan zit aan wat je hier hoort. En die verplichting gaan we er niet aan zetten, maar dat is gewoon een gegeven. En in mijn voorbereiding, als ik boeken lees of soms ook podcasts luister of zo, het is niet ongebruikelijk dat ik sommige dingen 3, 4, 5, 6 keer hoor. Omdat ik het een deel van mezelf wil laten worden. En er van de week iets gebeurde. Ik was erg blij met vorige week. Om meerdere redenen. Niet alleen de ochtend, maar ook de middag. Maar ik kwam op bij de Evangelische Omroep. En daar kwamen wat gesprekken. En rondom het thema waar wij het vorige week over hadden. En toen zei iemand wat tegen me. Namelijk wat in de titel staat. God kijkt naar ons en namens ons kijkt hij naar God. En er kwam een heel gesprek uit. Ik dacht, wauw, weet je, dat, natuurlijk weet ik dat, maar dat past er zo bij. Zou je eigenlijk nog aan moeten plakken. Van daaruit ging ik wat studeren en ik kwam bij een zeer gereformeerde Calvinistische meneer terecht. En die legde me een tekst uit. Die heb ik thuis in het Grieks na zitten pluizen. En de man heb gelijk. En dat past er ook bij. Nou, dat komt allemaal aan het eind. Dat zou je vanzelf wel merken. Dus degene die er vorige week waren, die vraag ik. Heb geduld met mij en luister nog een keer, want het is goed voor je. Herkauwen. En er zijn altijd genoeg mensen die er vorige week niet waren. En die nu zeggen, ik ben benieuwd wat die vorige week gezegd hebt. En dat ga ik nu doen. Oké? Voordat ik dat doe. Voor mij is dat het bewijs dat ik helemaal gelijk heb. Die twee moeten even een woord geven, want jij wist niet wat ik ging doen en jullie allebei niet. Jullie hadden een woord van eer, wil je dat even doorgeven? Jij eerst, Jan.
Ja, ik had een tekst uit Filippenzen, het laatste vers. Daar staat dat mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort in Christus Jezus aanvullen.
Martin.
Ik zag niks.
Ik zag in de voordienst, werd ik bepaald bij iets wat ik me regelmatig gewoon alle dagen zie. Als je bij ons naar de Argos rijdt, naar het tankstation, daar zit een Mazda dealer aan vast. En voor in de showroom staat een grote auto onder een zwart doek. En die staat al een paar weken onder een zwart doek. En er zal ongetwijfeld een onthullingsmoment gepland zijn. En tot die tijd is de bedoeling dat we ons allemaal afvragen wat het is en dat we nieuwsgierig worden, enzovoort, enzovoort. En bij mij met enig succes, moet ik zeggen. Maar... En ik zag vanmorgen in de voordienst die auto staan onder dat doek. En verhuld en als van raad er maar na. En toen schoot de tekst me te binnen waarin God tegen Abraham zegt, zou ik voor mijn vriend Abraham iets verborgen houden? En ik had de indruk dat de Heer dat vanmorgen tegen ons zei. Zou ik iets verborgen houden? Iets een week lang of wekenlang onder een doek voor je? En gisteren maar na? Nee, dat is niet mijn plan.
Oké, dus Marjan die had een woord van de Heer van God zal in al je tekortkomingen voorzien of komt je tegemoet. En die tekortkomingen zijn niet goede dingen die je mist, maar zijn ook al jouw tekortkomingen. Alles wat je fout doet, alles wat je... waarin je gebrek leidt. Dus dat is één kant van God. Dat vult hij aan, dat vervangt hij, daar komt hij ons in tegemoet. En de andere kant is Gods verlangen van, maar als ik plannen heb, wil ik ze niet verborgen houden voor jou. Vandaar die titel. En die titel is Jezus in mij en ik in Jezus. Vorige week zijn we begonnen met de love story. Het verlangen van God met ons. Wat is nou oorspronkelijk het verlangen van God en wat wil die met ons? En ik ben begonnen met Efeze 1, vers 3 tot en met 6. Nou, Efeze is mijn lievelingsboek. En daar staat die ontzettend moeilijke teksten aan het begin. Maar die is zo mooi, want die geeft een openbaring. Er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke zegeningen gezegend heeft. Eigenlijk staat er alle zijn geestelijke zegeningen. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Nou, die zin die kan je helemaal gaan ontleden. Waar het mij vooral om gaat is het woordje voordat de wereld gegrondvest werd. Dus voor de wereld er was, voordat de mens er was, voordat er ook maar iets was. Is er al iets in Gods vaderhart geweest. En dat vaderhart van God heeft voor de grondlegging de wereld al gezegd: ik wil dat jullie mijn kinderen worden. Voorbestemd om zijn kinderen te worden. En dat heeft hij gedaan in zijn liefde, dat is zijn keuze. Daar kan je op ingaan met uitverkiezingsleer en dat soort dingen. Daar zit een heleboel waarheid in. Alleen als je dat gaat uitverkiezingsleer gaat doen van jij wel, jij niet, zit je helemaal aan de verkeerde kant. De uitverkiezing is in zijn wil en is in Jezus Christus. In hem zijn we uitverkoren, in hem zijn we voorbestemd. Dus dat heeft alles te maken met Jezus, maar er wordt dus over Jezus gepraat al voor de grondlegging der wereld. Wat betekent dat? Het betekent niets anders dan dat God in zijn grootheid niets anders wil dan dat hij zichzelf met jou en mij wil delen. En dat noemt hij dat we kinderen van hem mogen zijn. Dat is dus ook onze bestemming. Als er staat je bent voorbestemd om, dan van Gods punt uit ben jij voorbestemd niet om voorganger van Church on the Way te worden, niet om hoofdnazig bij de EO te worden, niet om wat je ook maar doet te worden, zelfs niet je vaderschap, je moederschap en noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die heus binnen Gods wil liggen en die goed zijn. Maar de allereerste bestemming van jou als mens is dat je een kind van God wordt. Dat is de hoogste bestemming die je kan bereiken. Vorige week heb ik dus met recht gevraagd aan: wat betekent dat nou precies? En dan zegt de een van: ja, dat betekent dat ik zomaar bij God de Vader kan komen. Dat is een heel mooi antwoord. Maar er gaan nog wel twee spaatjes dieper, denk ik. En ik vroeg het aan iemand van de oudere generatie, mijn generatie, en dan zeg je: dat betekent dat je Jezus moet aannemen en dan weet je dat je gered bent en in de hemel komt. Dat was vroeger het antwoord op: weet jij een kind van God te zijn? Allemaal in de context van hun tijd. En er zit allemaal waarheid in. Het is niet fout, maar we kunnen best een spaatje dieper gaan. Hoe zit dat nu precies? Wat is er nou voor de grondlegging der wereld gebeurd? Dus voordat er ook maar iets was, is daar God. God is een drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, en is liefde. God is liefde. Liefde die in meervoud, in gemeenschap leeft, kan niet anders dan creëren. Daar komt schepping uit voort. Dus God schept de mens. Dat is iets wat hij zelf wil. En dat zegt hij dan ook. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Nou moet je even dat woord evenbeeld en lijken in een goede context zetten. Natuurlijk kunnen wij op God lijken, maar dat betekent niet dat God ook twee benen, twee armen en een hoofd heeft of zo. Dat is niet het lijken. Het heeft meer te maken met wat we in diepte en in waarde kunnen zijn. Wat we vertegenwoordigen. Evenbeeld komt nog wat dichterbij. We zijn niet Gods gelijken, maar het komt er toch wel heel dichtbij. En dus betekent het dus iets dat God maakt iets wat ontzettend dicht bij hem komt. Maar er is nog wel een verschil tussen dat wat geschapen wordt en dat wat schepper is. Dat kan niet anders. Dat proces van wat God van ons maakt en wat we mogen worden, kinderen van hem, dat heet in de Bijbel aanneming. In het Engels heet het adoptie of adoption. In sommige vertalingen kom je dat woord ook weer tegen. En in het Nederlands kom je ook het woord zoonschap tegen en dat is mijn voorkeur. Ik spreek dan meestal over het zoonschap van de mens. We worden zoonschap van God. We worden zonen God. Romeinen 8, vers 15 en 16 is een heel bekende. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba Vader, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Even snel door die tekst. Vorige week heb ik daar niks over gezegd. Het is de Heilige Geest die in jouw leven zorgt dat het zoonschap van God sterker en sterker en sterker wordt. Je wordt wederom geboren, net zoals een klein kind, en dan groei je in het geloof. Dat is toch logisch? En dat is het werk van de Heilige Geest. Of je nou wel of niet in de Pinkstertheologie gelooft. Dat doet hij soeverein. Gelukkig is de Heilige Geest niet iemand, geloof jij in de juiste theologie en anders werk ik niet aan je. Dat noemen wij het zoonschap Gods of aanneming of adoptie of, aanneming, adoptie of zoonschap. Bij adoptie en bij aanneming, en dat zit bij ons allemaal, zit altijd een beetje het gevoel dat we een soort tweede keus zijn. Die tweede keus komt niet alleen voort uit het woord aanneming en adoptie, maar het zit ook bijvoorbeeld bij mensen die zeggen, ja, ik ben een kind van God. De gedachte van, als je iets in de Bijbel leest, dat je denkt, ja, maar ik ben Jezus niet. Dat kan ik niet. Dat zijn de gedachten waar ik het nu over heb. Als de Bijbel zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Ik vraag volmaaktheid van je, ik vraag stappen die je doet, of wat dan ook. Dan hebben we allemaal wel eens een keer dat van, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik? Dus er zit iets in ons van een stuk minder waardigheidsgevoel, waarvan ik van overtuigd ben dat het in het begin, voor de schepping, voor de zondeval, er absoluut niet was. Dan zou je zeggen, ja, maar toen waren wij er niet, maar dat plan van God wel. Jij en ik kunnen een kind adopteren uit een arm land. Televisieprogramma's genoeg. En als je mensen kent die een kind geadopteerd hebben, hoor je altijd dat er ergens wel een behoorlijke crisis komt als zo'n kind zijn identiteit zoekt. Wie zijn mijn echte vader en moeder? Soms heel dankbaar naar de ouders hier, soms in rebellie. Dat is een spanning. In die zin maken wij dat ook mee. Want onze werkelijke ouders, ons zoonschap zit in God. Dus dat tweedehands gevoel en dat zoeken naar is een heel herkenbaar iets. Nog een stukje erger is, we kunnen kinderen adopteren. Er zijn ook mensen die soms dieren adopteren en aan dieren wettelijke vermogens toekennen. Er was iemand die had een paar miljoen aan een poes geërfd, hoe zeg je dat? Nagelaten, ja. Ja, die bank maar wachten tot die poes kwam, weet je wel. Erg leuk. Maar daar heeft de Heer het niet over. Als God het heeft over, ik adopteer jou als zoon, dan gaat het over, en een heel gekscherend voorbeeld is, als wij aan een computer menselijke waarde hechten. Iets wat je zelf kan maken, en dan zeg je, dat moet gelijk worden aan mij. En dat is wel wat de Bijbel zegt. Nou, vorige week heb ik dat wat laten zien. En dat wil ik opnieuw doen. Dus Peter, je mag weer op. En Diane ook. En ik zoek... Marleen, wil jij de Heilige Geest spelen? Kom maar, met z'n drieën. En weer op het podium. Dat podium staat er voor mij natuurlijk. Of voor jullie eigenlijk. Ja, ga je gang. Dit zijn Vader, Zoon en Heilige Geest. En die... En die hebben elkaar lief. Laat dat maar zien. En als jullie nou een beetje kunnen draaien dat Dian naar de rug, naar de muur staat, dan zien we jullie allemaal een beetje. Want als Dian hier staat, dan zien we niks meer. Ja. Maar dit is... Zo zou je God kunnen voorstellen. De Vader houdt van de Zoon, de Vader houdt van de Heilige Geest, de Heilige Geest houdt van de Vader, de Heilige Geest houdt van de Zoon. Ze zijn alle drie in één. In de regel wordt er gesproken de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. Dat is een beetje de zin die je kan inpakken. Snap ik dat? Nee, joh. Ik hoor het, ik zie het en het raakt me. Snappen is even twee stappen verder. Maar ik weet dat dit waar is. En in die gemeenschap van liefde wordt iets geschapen. Dianne. En dat de schepping... En dan moet je even stoppen. Die schepping is niet buiten het God. Ze scheppen in de gemeenschap van hun liefde. Dus kruip er maar in. En dat is de bestemming die de mens heeft. In de gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest ben jij een zoon, een dochter van de Vader. Ben jij een kind van God. Dus Lianne, er weer even uitklimmen. En waar je nu staat is niet je bestemming. Absoluut niet. Dus ieder moment dat Lianne denkt, waar is God nu? Staat ze buiten. En God de Vader zegt, kom nou bij mij. Weer even terug, waar je hoort. In die bestemming maakt God dus de mens, maar de mens is een schepsel. En dat schepsel, daarvan zegt God, ik wil dat je een evenbeeld van mij bent. Dat je groeit in wie je bent en dat je steeds meer op mij gaat lijken. Nou, dat kan op twee manieren. En jullie mogen allemaal gaan zitten. Dat kan betekenen dat de mens zijn best gaat doen om te worden zoals God. En dat heet in de volksmond gewoon religie. Religie zijn altijd stappen die jij moet doen om dichter bij God te komen of op God te gaan lijken. Het kan ook zo zijn dat de schepper zegt, als jij gelijk aan mij wil worden, dat kan niet, dus ik word gelijk aan jou. En dus komt Jezus op aarde om voor ons te laten zien wie God is. Nou, even terug naar die eerste tekst. Maar dit was al voor de grondlegging de wereld al bekend. En heel veel mensen hebben soms het idee dat Jezus op aarde kwam dat het een soort plan B was. De mens faalt en dus moet Jezus komen om het op te knappen. En God is heel boos door de zondeval en door Jezus wordt hij gelukkig weer mild gestemd. Dat is allemaal religie. In heel veel godsdiensten doen ze offers om God mild te stemmen. God wil jou in zijn gemeenschap. En zelfs toen er nog geen zonde was, was het nodig dat Jezus naar een van ons werd. Alleen was toen niet nodig dat hij een offer voor ons werd en dat hij de straf voor ons ging dragen. Maar dat deed hij ook nog. En ik hoop dat je dat beeld even oppakt. Het is geen plan B, het is Gods plan altijd geweest. Ik wil jou bij mij hebben en ik ben bereid mezelf in jouw kringetje te plaatsen. Oké, laten we even kijken waar het fout gaat. Genesis 3, vers 1 tot en met 5 staat van alle wild in het... van alle wildlevende dieren die God, de Heer, had gemaakt, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin, God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Heel veel mensen zeggen, wat is nou de zonde van de mens? En je hoort vaak van, sinds de zondeval wil de mens aan God gelijk zijn. En dat is fout. Mijn antwoord is, nee, dat was je bestemming, was altijd al de bedoeling. Alleen de weg, hoe je daar komt, daar zit wel een probleem. Gaan we dat doen via... Hoe doe je dat? Maar Gods bestemming was dat je in hem zou zijn. Toch? Dus dat is helemaal geen verkeerd verlangen. Oh, de fout van de mens was dat hij at van die vrucht. Ja, dat is inderdaad een fout. Maar begint het daar? En ik hoop dat je goed het verhaal kent. Het probleem van de zonde is niet zozeer het eten van die vrucht en het overtreden van dat gebod. Dat is natuurlijk hartstikke fout. Weet je, daar zou ik niks van zeggen. Maar het begint daarvoor al. Het feit dat de mens daarvan eet, komt door de twijfel die gezaaid wordt. En de twijfel die gezaaid wordt, is de twijfel aan wat God zegt dat hij zelf is. Jij en ik twijfelen soms aan God. Is God wel werkelijk? Heeft God dat niet gezegd? Ja. Dus de slang die heel sluw is, die begint met de vragen van... Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Of van alle bomen staat er, van geen enkele boom. Even twijfel vraag je. Nee, we mogen dat wel. Ja, maar als je dat doet, dan zul je. God houdt wat achter. God laat niet helemaal zien wie die werkelijk is. God wil verborgen houden wat hij van plan is voor jou en voor mij. Prachtige tekst vanmorgen, toch? En dan horen we, nee, God wil niks verborgen houden. Ja. Is dat echt waar? En dus heb je allerlei woorden van, wij zullen nooit God leren kennen. God is, Gods wegen zijn verborgen en noem maar op. Ja, verborgen voor ons als we in de verkeerde wegen wandelen. Oude Testament staat vol dat God met ons wil redeneren, met ons wil praten. En graag dat wij in zijn wegen wandelen. En dat dan onze wegen iets anders zijn, dat wij menselijk denken en hij niet, dat is een andere zaak. Maar haal dat niet uit het verband dat God wil dat wij hem leren kennen en dicht bij hem zijn. Dus wij twijfelen. En wij twijfelen aan wat God gezegd heeft. En vervolgens eet de mens van de boom van kennis van goed en kwaad. Nog even terug. Johannes die schrijft het volgende op. Uit het gebed van de Heer Jezus zelf. Dus er zijn geen min woorden, weet je. Dat zijn echt iets van pak en beet. Jezus bidt, ik bid niet alleen voor hen, maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Daar hoor ik bij en daar hoor jij bij. Amen. En dan zegt hij, de Heer Jezus zegt dan, laat hen allen één zijn, Vader. En let op, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in... Wil je hem even hardop meelezen? Laat hen ook zo in ons zijn. Omdat de wereld gelooft dat u mij gezonden heeft. De schuldpreekjes. Als de christenen werkelijk laten zien wat de eenheid is, dan zal de wereld Jezus aannemen. En het komt door de verdeeldheid van christenen dat er zo weinig mensen tot bekering komen. Allemaal waar. En over die kant heb ik heel wat preken gehoord. Ik heb nog nooit een preek gehoord van als de christenen zich bewust worden dat ze één in God zijn, dan zal de wereld dat zien. Als een christen tot rust komt dat hij gewoon een eenheid met God is. Even eerlijk zijn. En ik denk als je dat zegt, en dat is de worsteling van mij van het afgelopen jaar geweest, van mag ik dat nou wel zeggen? Dus ik heb behoorlijk wat theologen erop nageslagen en behoorlijk wat discussies gehad, vooral interkerkelijk. En je ziet iedereen even dat doen. Maar het is wel waar, Jezus bidt dat. Eén, zoals de Vader en de Zoon één is en dat wij zo één in hem mogen zijn. Wat betekent dan dat eten van die boom? Het is de boom van kennis van goed en kwaad. Is kennis van goed en kwaad verkeerd? Absoluut niet. Ook Jezus wist heus wel wat goed en kwaad is. En God wil ook dat we leren wat goed en kwaad is. Alleen hoe je leert wat goed en kwaad is en waarvan je dan je voeding krijgt, dat is belangrijk. En als wij denken dat de voeding van goed en kwaad, als we die doen door kennis van goed en kwaad, daarvan te eten, dan zegt God, daar zit dood in. Absoluut dood. Hoe leerde Jezus dan goed en kwaad leren, kennen? Jezus groeide op door de Heilige Geest en hij nam toe in aanzien en in kennis, staat er in de Bijbel. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hoe kunnen jij en ik groeien in kennis door dicht bij de Vader komen en van hem te leren? Hebreeën zegt, Jezus leerde gehoorzaamheid tot in het lijden toe. En er staat niet dat Jezus toenam in kennis door van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Dit is de boom van kennis van goed en kwaad. Ik ga hem niet terugzetten hoor. En daar kan je van eten. Eten betekent niks anders dan dat je gelooft dat als je daarvan eet, dat je groot wordt. Dus Pieter van de Hoge Wand, vorige week heb ik Peter gezegd. Dus toen hij 7 jaar was, ging hij pindakaas eten en nu is hij wereldkampioen geworden, waar of niet? En we kennen ook nog wel dat mannetje die die banden boven schopt. En dan de dikke advocaat de bal terug laat gooien. Maar de balletje al lang gebracht heeft natuurlijk. En gewoon wil bellen. Dus wil je groot worden? Wat eet je dan? Eet je pindakaas? Als je groot wil worden in het Koninkrijk God, eet je dan van kennis, van goed en kwaad? Dan ga je daarop baseren. Ook dit is goed en dat is kwaad. En die doet het goed en die doet het niet goed. Onze kerk is beter dan die kerk. En als je werkelijk iets wil doen, dan moet je het zo doen. Is dat een manier dat je groot kan worden? We hebben er heel wat boeken over geschreven hoor. Kennis van goed en kwaad wordt ook wel genoemd ons geweten. Je gemeente, geweten moet je trainen. Maar train je die door het kennen van God? Of train je die door en dan ga je het weer invullen? En de Bijbel zegt, als je daarvan eet, zal je voorzeker sterven. Kijk maar naar Adam en Eva. Adam en Eva, die eten van die boom en ineens ontdekken ze dat ze kwaad zijn. Of dat ze naakt zijn. Vervolgens, Adam en Eva waren een eenheid. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hun. Die eenheid was zodanig dat Eva geen naam had. Het is pas na de zondeval dat Adam Eva Eva gaat noemen. Er is ineens een scheiding gekomen. Als ze van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hebben en God komt op bezoek, dan begint Adam ook gelijk met van, ja, maar die vrouw die u mij gegeven heeft. Ineens is daar scheiding. Ineens is daar betichting en kwaad. Kennis van goed en kwaad klaagt namelijk je geweten aan. En de vraag is dat, hoe ga je daarmee om? Wat doe je ermee? Laten we eens kijken wat God ermee doet. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik mij. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En de mens antwoordde, die vrouw die u mij gemaakt, die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij de vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Even terug. We hebben net het beeld gehad. Dit is wat God wil. Gemeenschap met de mens. De mens plaatst die in de tuin en dan mag de mens gaan groeien. De mens groeit in kennis omdat hij met God iedere avond praat. En hij groeit. Hij gaat de dieren een naam geven en hij ziet op een gegeven moment dat alle dieren met z'n tweetjes zijn. En krijgt dat verlangen van, ik wil ook daarop lijken. En dus komt hij in een diepe slaap en God schept hem een vrouw. En zo mag hij ook verder gaan groeien. Hoe dat verder is, kan je alleen maar over fantaseren, want ik weet niet hoe het is om zonder zonde in zo'n tuin te wandelen. Die wereld ken ik niet. Maar dit is wel wat ik lees. En de grote vraag is van, hoe zou Adam verder ontwikkeld hebben als? Nou, dat weten we niet. We weten wel wat hier gebeurt. Dus God komt de tuin binnen en God wandelt door die tuin en zoekt Adam. Is God nu veranderd? Nee, absoluut niet. De mens is veranderd. God zoekt de mens en zegt dus, Adam, waar ben je? Hij is hem kwijt. En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang, angst, omdat ik naakt ben. Ik kan naar mezelf kijken en ik zie dat ik schaamte heb en een vals geweten of een slecht geweten. En dus verberg ik me. En dat is exact wat we vandaag de dag nog doen. We horen God komen en we denken, ik ben niet goed genoeg. Ik heb dit niet, ik heb dat niet, ik heb zus niet, ik heb zo niet. Al die die niet antwoorden. Raafferet is vullen we mee, we vullen de cleansing stream mee om mensen daarvan los te maken. En we verbergen ons. En waar kan je in verbergen? Je kan je verbergen in je zonde, je kan je verbergen in je carrière, je kan je verbergen in geld, je kan je verbergen in de kerk. Een kerk waarin je zegt van zo doen we het en zo is het goed. Ik kan dat nooit bereiken. Ik ben niet goed genoeg. Allemaal van die termen gebaseerd op het idee dat God iets van ons verlangt. Ja, maar de Heer zegt toch dat je dit en dat je dat. Ja, tuurlijk zegt hij dat. Maar er is een groot verschil of hij dat zegt als je in het kringetje zit of dat je erbuiten zit. Als je dat in liefde hoort, dat God van je houdt en dat God een uitdaging aan je geeft en ga maar in die tuin, ga maar. Of dat je buiten de gemeenschap van Gods heiligheid en liefde staat en je denkt dat God je allerlei, en hoe heet het dan, geboden geeft. Want de wet maakt dood en de geest maakt levend. Dus eten van die boom van kennis en goed en kwaad levert alleen maar dood voort. En die kennis van goed en kwaad vertaalt zich op allerlei manieren. Iemand die meer weet, is ook beter. Is dat zo? Het vergelijken van elkaar. Die kerk is goed en die kerk is niet goed. Ja, maar jij en ja, maar jij wat Adam en Eva doen. Het is dood. Iedere vorm van religie vindt zijn basis in het eten van de kennis van goed en kwaad. De islam staat vol met geboden die je moet doen en dan mag je hopen dat je een keer in de hemel komt. Het is puur gebaseerd op doen. Dingen doen. Helaas, de christelijke religie is soms ook gebaseerd op je moet dit en je moet dat. Je moet 2 keer per zondag naar de kerk, je moet zus doen, je moet zo doen. En ook in onze evangelische kringen kennen we er ook een aardig goudje van. Ik ben opgevoed dat als je een goed christen wil zijn, dan lees je je Bijbel iedere dag en je bidt iedere dag en dat doe je zo en dat doe je zo. En Henk, als je nou 3 hoofdstukken per dag leest, dan kan je de hele Bijbel in 1 jaar uitlezen. En ik heb in zatdiensten gezeten waar je me hebt gevraagd, wie heeft van het jaar zijn Bijbel helemaal doorgelezen? En ik maar denken, had Jezus nou ook een Bijbel, deed hij dat ook? En Paulus, hoe zat daarmee? Allemaal regeltjes waar je aan moest houden. En als je daaraan hield, dan was je een goed christen. Het is religie. Het is eten van de boom van kennis van goed en kwaad. God zegt, ik wil dat je in mijn kringetje komt. En zo lang mogelijk per dag. En dat je vanuit mijn gemeenschap de dingen doet die je moet doen. En dan doe je even goed die andere dingen wel, maar zij het met een heel andere motivatie. De wet, de letter maakt dood, maar de geest maakt levend. Hebreeën spreekt over dode werken. Allerlei religieuze dingen die we doen. En dat kunnen alle acties zijn tot en met getuigen toe. Zolang we eten van deze boom, word je ook schizofreen en hypocriet. Weet je wel, je krijgt 2 personen. Ik zit genoeg in het pastorale werk om te weten waar ik het over heb. De mensen die in zonde leven. Nou, ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik kende een groot prediker die in Nederland vrij bekend was. En die prediker die ging regelmatig wel eens op de walletjes stappen. En uiteindelijk werd hij betrapt. Nou bleek in zijn leven dat dat al meerdere malen gebeurd was en dat hij al meerdere malen iedere keer gedacht had van, oh ja, ik bekeer me. Grote preken gehouden over, gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen en dergelijke. Heel moralistisch. En op een dag weer in de fout gegaan en betrapt door medechristenen. En toen kwam het in de krant. Hulp wou hij niet hebben van bepaalde groepen, want die gingen aan zijn innerlijk werken. Hij wou wel hulp hebben van mensen die hem gingen helpen om toch te proberen het volgende keer beter te doen. En toen ze hem gevraagd werd, wat is er nou met jou aan de hand? Hoe kan het nou dat je daar maar in door blijft douwen? Zei hij, ja, iedere keer denk ik weer, ik kan het, ik kan het. Ik heb dit niet nodig, maar ik kan het goed doen. En hij, voor het koninkrijk verloren. Jij en ik doen precies hetzelfde op allerlei terrein. Hoe vaak denk jij niet van, als ik nou maar beter mijn best doe dan? als ik nou maar dat. En het is eten van die boom waar uiteindelijk dood uit voortkomt. Je kan ook gaan eten van de boom van het leven. Alleen, dat is misschien een andere weg. Hoe ziet God eruit als je in dit systeem zit? God ziet eruit als een rechter. En Jezus is je redder. En gelukkig kan je keer op keer naar Jezus toe. En dat vindt Jezus prima. Maar het is niet veel anders dan de wet en het Oude Testament, waarin mensen jaarlijks een offer hadden, wat hun zonde weer vrijpleitte. En je kan christen zijn en in de wet leven en iedere keer maar weer met het avondmaal danken dat God je toch weer vergeeft. Maar is dat nou echt leven? Is dat nou iets waarvan je zegt van, tjonge, dat is mijn bestemming, zeg. En dus zie je heel veel christen die hopen dat de Heer maar snel terugkomt, want dan is het dan over. In dit verhaal van wetten, van doen, Jezus als offer, wat allemaal waar is, want dat is gewoon waarheid, zit helemaal niets meer van de love story die God wil. En dat is wat God boven alles wil. Dus let op. Ik had een tekst moeten hebben. Dan lees ik hem voor. Of ben ik verder? Ja. Het volk dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Hebreeën 10, vers 22. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Jezus komt op aarde en God brengt zijn belofte in vervulling. Ik wil jullie terug in mijn kring. En dat doe ik door mijn zoon naar jullie te zenden, die een einde maakt aan dit hele systeem. Dit systeem gaat aan een kruis en dat wordt vernietigd. Daar moet je ook niet meer naar terugkeren. En de Bijbel noemt dat, dat er licht gaat schijnen in de duisternis. De wet maakt dood. De boom van leven, of van kennis van goed en kwaad, maakt dood. En dat is duisternis. En in dat duisternis gaat het licht schijnen. Bij Genesis staat er, God schiep de hemel en de aarde, en toen zei hij, en hij zei dat er licht was. Als je dat in het Hebreeuws terug gaat zoeken, dan staat er als het ware, en hij die het licht is, zei. Daarin zie je dat Jezus ook de schepper is. Het zijn en in het licht komen is wat Jezus voor ons gedaan heeft. En hij bevrijdt ons van een slecht geweten. Dus dat betekent twee dingen. Jezus die sterft voor al onze zonden, want die wet is natuurlijk helemaal waarheid. En de wet veroordeelt je en de wet brengt dus dood voort. Daarmee is die wet niet verkeerd. Maar Jezus zegt, die wet is waarheid. Maar ik sterf voor jullie zonden. Ik neem de straf van die wet op me, zodat die wet afgedaan is, zodat jij sterft voor de wet. En mag je nu gaan leven door de geest. Maar er is een tweede aspect. Jezus sterft niet alleen om hier een einde aan te maken, maar ons ook mee te nemen naar die boom van leven. Om verder te gaan en in de boom van leven ons leven te vinden. Dus Jezus wordt de boom van leven voor ons. Eten is leven ontvangen vanuit de relatie van God de Vader door de Zoon in de Heilige Geest. Dat is leven. Dagelijks je leven opbouwen met God de Vader en het leven van Hem te ontvangen. En dan kom je niet zo in moeilijke toestanden terecht. Want God zegt, de liefde die ik heb voor jou, in die kring van liefde waarin ik woon, wil ik dat je mij liefde hebt en je naast als jezelf. En ga maar. En kom maar terug om bij mij meer liefde te halen. En als je die dingen doet, dan hangt de ganse wet en de hele profeten hangen daaraan. Dan heb je dat niet meer nodig. Eten is dus ontvangen. En de love story zit dus in de boom van leven. De love story gaat ook over leven, gaat over scheppen. En dat is waar we in God enorm op hem lijken. Jezus laat ons de schoonheid van de gemeenschap met God de Vader zien en hoe hij dat zelf heeft uitgeleefd op aarde. En dat doet hij door voor ons de dood, de boom van kennis van goed en kwaad, af te hakken als het ware en ons mee te nemen in die gemeenschapskring van God de Vader en God de Zoon. Ik zal een paar woorden geven die over de boom van kennis gaan. Mijn zoon was dood, maar hij is weer levend geworden, wedergeboorte. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en dat in overvloed. Mijn naam staat in het boek van het leven. Laat wie dorst heeft, komen en drinken van het water dat leven geeft. Er is een rivier met water dat leven geeft. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat is wat Jezus het over heeft. Voortdurend. Jezus is onze boom van leven. Even de volgende tekst. Prachtige tekst. Johannes 6, vers 57. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Zo'n tekst gaat ineens wel even anders klinken, of niet? Galaten 2, vers 19 zegt, want ik ben gestorven door de wet veroordeelt ons, en leef niet langer voor de wet, ik ga dus niet meer naar het systeem terug, maar ik leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Even kijken. Ik ben snel, hè? Laat me dat even uitleggen. De wet, boom van kennis van goed en kwaad, veroordeelt je. En dat is de dood. Ik ben dus door de wet veroordeeld. Toen Jezus aan het kruis ging, wie kruisigt Jezus? De mens. De mens in al zijn woede, in al zijn boosheid, zowel de gerechtelijke kant als de religieuze kant, kruisigt Jezus. En ze laten op hem de hele wet loskomen. En Jezus sterft dus door de wet. Door de mensen. Maar niet alleen Jezus sterft. Jij en ik sterven ook. Als Jezus aan het kruis gaat, hangt daar 100% mens en 100% God. En Athanasius die zegt het heel mooi. Die zegt, het goddelijke in hem kan niet sterven. Dus de complete mensheid sterft aan het kruis in de godheid van Jezus. Knap moeilijk om dat allemaal een beetje te pakken, maar je pakt hem wel. En dat betekent dus dat ik ook gestorven ben. Alleen dat moet ik wel geloven. Dat moet ik aannemen. En dat heet geloof. Dus ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is. En dat ik met hem gekruisigd ben. Maar dat betekent ook dat je met hem bent opgestaan. En dat ik dus nu leef vanuit het geloof. Nou, let op wat hier staat. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus dat is Jezus in mij, is realiteit. En dat is niet alleen maar je redding, dat is je leven. En dan gaat hij verder. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, staat er in de NBV. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij... en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp de genade van God niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets zijn gestorven. Andere woorden, als de hel zit in dit systeem, had Jezus nooit op aarde hoeven te komen. Dus dat systeem gaat om. Ook bij mij. Daar sterven we aan. En dan staat er, maar ik leef in het geloof. En dan staat daar, in de Zoon van God. Dat heb ik ook altijd aangenomen, tot ik van de week een gesprek kreeg. Daar staat helemaal niet geloven in de Zoon van God. Daar staat namelijk het geloof van de Zoon van God. De Statenvertaling zegt, en ik ga er een paar leuke voorlezen. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons. Volgens mij is des nog steeds van de. Des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. De Leidse vertaling, 1648. Want wat ik nu leven in den vlezen, dat leef ik in den gelove des zoons Gods. Hij is mooi, hè? King James. I live by the faith of the Son of God. Spaanse vertaling heb ik er ook bij gezet. Zowel van 95 als van 60. Lo vivo en la fe, en la fe del Hijo de Dios. Dat zet je even tot nadenken. Let op wat er nou gebeurt. Jezus sterft aan het kruis. Hij is 100% mens. Hij is 100% God. Dat is in zichzelf vereenzelvigd. En dan gelooft Jezus in de hof van Gethsemane. Dat is even moeilijk, hè? In de hof van Gethsemane neemt hij jou en mij mee. En dan zegt hij, ik hoef me niet meer te verbergen voor u. Afgelopen met die bosjes, afgelopen met dat terugtrekken, afgelopen met bang zijn dat God niet is wie die is, dat hij zegt dat hij is. En ik durf die weg te gaan. Dat kost hem wat. Hij moet ervoor de zonde van de mensheid op zich nemen en in de verlatenheid van God komen en God geloven dat God hem niet in de steek laat. En dan gaat hij aan het kruis. Als je de Passion gezien hebt, dan vind je het hoogst verbazingwekkend dat iemand niet één keer daarin toegeeft aan de kwalijke gedachtes. En dan sterft hij aan het kruis en neemt hij de mensheid met zich. En de mensheid roept aan het kruis, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En Jezus houdt zijn geloof vast, u verlaat mij niet. En aan het eind zegt Jezus, de Zoon van God, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En God laat Jezus en de mensheid niet in de steek. Dus als je denkt van ik ben gered, want ik geloof in Jezus, dat is allemaal wel waar. Ik ga even anders zeggen, jij bent gered omdat Jezus geloofd heeft. Paulus zegt het zo mooi hier. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof van de Zoon van God. Die geloofde dat er redding was, dwars door alle dood heen, dwars door de wet. En dus, als ik nog in het vlees leef, leef ik hier in het geloof van de Zoon van God. En niet van, ik ga nog een beetje beter geloven of neem maar dit. Nee, ik geloof dat God me daarin redden gaat en dat God me daarin nabij zal zijn. En terecht zegt Jezus ook, ik zal je nooit begeven, nog verlaten. Neem het plaatje van de vier mensen maar weer voor je. Lianne als mens gaat uit de aanwezigheid van God, begint te vreten van deze boom met alles wat we doen. En op een dag ziet ze, Jezus heeft dit afgedaan en is voor mij gestorven. Niet alleen om mij te redden om in de hemel te komen, maar om mij terug te brengen in de gemeenschap en dat ik mag gaan leven. En dat ik opnieuw mag gaan groeien. Maar dat moet ik doen vanuit de gemeenschap die ik heb binnen in die cirkel. Ik ben weer terug op de bestemming waar ik hoor te zijn. Dus ik ben met Christus gestorven. Ik ben met Christus opgestaan in een nieuw leven, hier. En ik ben met Christus opgevaren ter rechterhand van God. Daar zit ik nu. En aan de rechterhand van God, daar zit Jezus. 100% mens, 100% God. En als die daar voorbeden doet, dan kijkt hij naar mij. En dan doet hij geen voorbeden van voor Martin. O Heer, o God, wilt u Martin alsjeblieft helpen, want hij doet weer, weet je wel. Nee. Hier gaat mijn verlangen naar uit. Ik wil dat Martin bij mij in mijn kring komt. Ik wil dat Henk daar komt. Ik wil dat Marjan daar komt. Ik wil dat Vincent daar komt. Iedereen die hier zit. Dat is zijn voorbeden. En dan zegt hij tegen mij en tegen jou. Dat moet je de mensen gaan vertellen. Dat moet je de mensen gaan vertellen. Dat ze weer bij mij thuis mogen komen. Het vaderhart van God. Dat ik altijd inclusief denk. En tegen jullie mag je altijd zeggen, en ik zal altijd bij jullie zijn, want jullie zijn in mij. Het is dus Jezus in mij en ik in Jezus. En God, Jezus, zit naast de troon en toont ons wie de Vader is. En aan de Vader toont hij ons. Is dat niet fantastisch iets? Als Jezus voor ons bidt, dat hij naar de Vader kijkt, dan zegt hij, ik ben zo trots op Henk. Ik ben zo trots op Vincent. Ik ben zo trots op, noem iedere naam maar. En Henk, denk je werkelijk dat Jezus trots op jou is? Nou en of? Want als hij naar mij kijkt, ziet hij geen enkele zonde en geen enkele fout. Geen enkele tekortkoming. Daar zal hij rijkelijk in voorzien. Dat heeft hij beloofd. Daar is hij voor gestorven. Dat is dood. Dat is weg. Dus kan hij... Ik ben zo trots op. Ja, maar er moet toch nog wel wat veranderen. Je bedoelt goed en kwaad? Of bedoel je, er moet nog wat veranderen. Je mag gaan groeien in het leven. Hiervan ben ik overtuigd dat het goede werk dat Jezus Christus in jou begonnen is, Efeze 1 vers 6, dat hij dat voorzeker zal vereindigen. Mag ik van de aanbidding dat liedje teruggeven van voor de Allerhoogste Heer? Daar zingen we iets heel raars. Maak ons met u verweven tot één. Kennen jullie het uit je hoofd? Maak ons met u verweven tot één volmaakt patroon, om het evenbeeld te vormen van uw zoon. Soms zingen we dingen die we theologisch nog niet eens hebben ontdekt. Het is voor het eerst van mijn leven dat ik dat liedje nu zo zie. Zullen we staan en laten we deze dienst afsluiten? Zal ik aan de hand geven? Heer Jezus, onze lieve Vader, Heilige Geest, willen u bedanken dat we uw Vader mogen leren kennen door het kennen van uw Zoon en door de gemeenschap van uw Heilige Geest. En zoals we eerdere week hebben gezegd, het eeuwige leven is u kennen, Vader. En Vader, de meesten van ons kennen u, maar we willen gaan eten van die boom van leven. Groeien in het kennen van u. Groeien naar dat evenbeeld. En dank u wel, Heer, dat dat niet komt vanuit een beter doen, of mooie wetten aannemen of rituelen doen. Maar dat we terecht mogen zeggen, maak ons met u verweven. Maak mijn leven tot een volmaakt patroon. Omdat ik in gemeenschap met u leef. Zodat mensen iets van u zien in mijn leven. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen.